Dus in het Romeins. Bijzonder, hè? En dat we met elkaar dezelfde Heilige Geest hebben. De Geest van Christus. De Geest van de levende God. En dat we op deze Pinksterdag ook mogen vieren dat de Heilige Geest gekomen is. Dat Jezus ons niet aan ons lot heeft overgelaten, maar dat hij de troosten gegeven heeft. Ja, en het Pinksterfeest is eigenlijk het startschot om de wereld te bereiken. Het Pinksterfeest is eigenlijk de geboorte van de gemeente van Jezus Christus. En de Joden vierden op dat moment het oogstenfeest. En toen is hem op een gegeven moment ook het geschenk van de Torah gaan vieren, dat die gegeven is. Dat is dan de oorspronkelijke betekenis. En in Christus Jezus heeft het ook een nieuwe betekenis gegeven. En dat gaat ook over oogst. Want de Heilige Geest is gegeven om alle mensen hier op aarde te bereiken met het goede nieuws van Jezus Christus. En dat het woord van God, het woord van Jezus, gepredikt zou worden aan alle mensen, dat ze allemaal leerlingen zouden worden van Jezus. En dat is mogelijk geworden op de Pinksterdag. Jezus heeft gezegd, leert hen onderhouden al wat ik jullie bevolen heb. En daarom is het Pinksterfeest het begin. Het is een inlossing van de belofte. Jezus zegt, jullie krijgen een geschenk van de Vader. Blijf op die belofte wachten. En na zijn hemelvaart, ja, bleven de eerste leerlingen bij elkaar. Er wordt op een gegeven moment een getal van 120 genoemd. Totdat op de Pinksterdag, wat we net hebben gelezen, tongen als van vuur kwamen op de hoofden van de leerlingen. En ze in klanktalen gingen spreken, talen die ze niet hadden geleerd. Het waren maar Galileese eenvoudige vissers, boeren, die hadden nooit een andere taal geleerd. En ze gingen op een gegeven moment heel veel verschillende talen spreken in Jeruzalem, op dat Pinksterfeest, waar al die Joden van alle landen bij elkaar kwamen om daar dat Pinksterfeest te vieren. En ze hoorden hen in hun eigen taal spreken. En verderop in de handelingen lees je dat op verschillende andere momenten ook er vervulling was met de Heilige Geest. Dat ook zij in klanktalen gingen spreken of gingen profeteren. Toen ik vervuld werd met de Heilige Geest, toen ik als tiener daar echt op zoek naar was en de Heer me bezocht, terwijl ik op mijn knieën voor mijn bed lag om te bidden van Heer, ik heb u nodig, ik heb de Heilige Geest. Nou, opeens kwam de Heilige Geest over me, ik werd emotioneel en ik ging op een gegeven moment in een andere taal spreken. Corine heeft verteld, je ging profiteren. Ze ging opeens, kreeg ze woorden, indrukken over mensen, over de andere jeugdleden van de tienergroep, van de jeugdgroep. Dat komt als de Heilige Geest over je komt. En wel bijzonder, ik heb verschillende getuigenissen gehoord door de eeuwen heen. Zijn die tongen van vuur ook af en toe over samenkomsten gekomen? Ik heb een keer een boekje gelezen over een opwekking onder de Zulu's in Zuid-Afrika. En er was ook zo'n samenkast waarop inderdaad ook zichtbaar was dat die tongen van vuur ook over mensen kwamen. Heel bijzonder. Wat wil de Heer duidelijk maken vandaag? We hebben de Heilige Geest zo hard nodig. En als wij dat beseffen, dat we de Heilige Geest nodig hebben. Een eerste vervulling met de Heilige Geest. Misschien heb je die nooit ervaren in je leven. Heb je er wel over gehoord? Lees je erover in de Bijbel? Dan hoop ik dat er een verlangen zal zijn van Heer, ook ik wil vervuld worden met de Heilige Geest. Als u voor mij die tongentaal heeft, die gebedstaal, Heer, die wil ik ontvangen. En misschien ben je hier en zeg, ik heb een verfrissing nodig. Een nieuwe vulling met de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest nodig. Om uit te reiken naar mensen. Om zijn leiding te ervaren van wat wel te zeggen, wat niet te zeggen. We hebben de Heilige Geest nodig. En Jezus heeft gezegd, als je bidt, je zal gegeven worden. Als je zoekt, dan zul je vinden. Als je klopt, dan zal worden opengedaan. Dit was denk ik voor mij de belangrijkste tekst toen, het begin van mijn tienertijd, waar ik op zoek ben gegaan naar God. Heer, u zegt dit in uw woord. En ik verlang u te leren kennen. Ik verlang uw woord te begrijpen. Ik verlang de Heilige Geest zoals dat staat in Handelingen. En na wat geduld te hebben, ontving ik op die manier ook de Heilige Geest. En daar heb ik wel eens meer wat over verteld. Het is heel bijzonder, het is ook wel grappig, vind ik. Bij ons thuis, Corine, als ik me voorbereid voor het woord, voor die zondag, zeg, lukt het met de prekening? En dan zeg ik, ja, het gaat goed. En dan verwacht ze eigenlijk dat ik wat meer zeg. Waar die over gaat, hoe ver ik al ben. Maar op de een of andere manier, hou ik het kort. Zeg ik dat het goed gaat, dat ik mee bezig ben, dat ik... En that's it. Dus Corine wist niet dat ik van de week Efeze 6 op mijn hart heb gekregen. Die zij al net heeft genoemd. Dat vind ik toch wel heel bijzonder, hè? Dus echt, God wil iets zeggen met Efeze hoofdstuk 6. Waar wordt gezegd door Paulus, houd stand. Trek je geestelijke wapenuitrusting aan. En dat is gewoon dus iets belangrijks wat God wil zeggen. Gewoon in deze tijd. Ik vond het ook mooi aansluiten met wat Jabes ook op zijn hart heeft gekregen. Om van de week zoveel keer rondom er teleur te lopen. Omdat we weten, er woedt een geestelijke strijd. Mensen die hebben geen besef dat er een liefde voor God is die van hen houdt. Mensen hebben geen besef dat Jezus voor hun zonde gestorven is. Die hebben geen besef dat er heerlijke vrede van God mogelijk is om die te ontvangen in je hart. Dat er blijdschap is van God. Dat er eeuwig leven is. Echt in de wezenheid van God. Heel veel mensen beseffen dat niet. En wij weten, dat leert de Bijbel, de boze heeft mensen verblind. En ze beseffen niet dat ze God nodig hebben. En God heeft onze verantwoordelijkheid gegeven om onder leiding van de Heilige Geest te bidden. Om onder leiding van de Heilige Geest te getuigen. Om onder leiding van de Heilige Geest mensen te helpen de weg naar Jezus te vinden. En daarom is het goed om vandaag ook op deze Pinksterdag daar weer van bewust te zijn. Dat we meer en meer leren samenwerken met de Heilige Geest. Ik wil lezen uit Efeze hoofdstuk 6, vanaf vers 10. Gewoon een aantal versen, ik ga het in stukjes knippen. Er staat, en daar is ook een sheet van, ten slotte, zoek uw kracht in de Heer en in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Even tot zover. Paulus die zegt heel duidelijk, zoek je kracht in de Heer. De oude vertaling zegt, wees krachtig in de Heer. Een Engelse vertaling zegt, be empowered in de Heer. En we beseffen, we hebben kracht nodig. En dat is precies ook wat Jezus ook zei, toen hij vlak voordat hij naar de hemel opvoer, zei van, blijf wachten, want jullie hebben kracht nodig van de Heilige Geest. Want als hij over jullie gaat komen, zullen jullie mijn getuigen zijn. Dat is hetzelfde woord, dynamis. Wat ook waar ons woord dynamiet van afgeleid is, we hebben kracht nodig. En dat is wat Paulus ook hier duidelijk ook aangeeft. Onze kracht is in de Heer. En dan zegt hij in vers 11, trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. De duivel, de tegenpartij, is listig. Hij is erop uit om mensen in duisternis te houden. Hij probeert mensen tegen te houden om een gelovige, om een volgeling van Jezus te worden. En dan haalt hij alles vooruit de kast. Allerlei vertier, allerlei zaken die mensen afleiden om maar niet te kiezen voor Jezus. En als mensen eenmaal voor Jezus gekozen hebben, dan probeert hij ook ons af te houden van het lezen van het woord, omgang met andere christenen, vol zijn van allerlei andere zaken, vertier en media. Of hij wilde ons gevangen houden in bepaalde zwakheden, zondes. Hij is een listig persoon. En wees je daarvan bewust, zegt Paulus. Er woedt een geestelijke strijd. En trek daarom de wapenrusting van God aan. Hij is listig, zoals ik zei. Er zijn mensen soms in je omgeving die het je moeilijk maken. Die je irriteren. Die je tegenwerken. En dan kun je boos worden op die mensen. Dan kun je... Je kunt ze niet uitstaan in zekere zin. Want ze gaan maar door. Je hebt erover gepraat, maar maakt allemaal niet uit. Ze gaan gewoon door. En dan kan het zijn dat je een bepaalde tegenzin, een boosheid, een onvergevingsgezindheid in je hart vasthoudt naar mensen toe. En dat is een list van de boze. Want we beseffen niet dat achter deze mensen soms gewoon de boze aan het werk is. Om ons als volgelingen van Jezus uit het veld te doen slaan. Laten we waakzaam zijn. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelse gewesten. Er moet een geestelijke strijd in deze wereld. Dat zien we allemaal gebeuren, ook in de natuurlijke. Raak je ook wat opgewonden als je die protesten ziet op de universiteitscampussen van Nederland of in het buitenland? Oeh! Ze gaan daar maar tekeer. Ze nemen het voor Hamas op, wat eigenlijk geweld betekent. En wat ze allemaal gedaan hebben. En dan kan je verbolgen raken. Maar we moeten beseffen dat achter deze mensenlevens gewoon machten van duisternis aan het werk zijn. Mensen ophitsen. En er is gewoon een gevaarlijk werk aan de gang vanuit de geestelijke wereld om landen tegen elkaar op te zetten, bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. En daarom is het zo belangrijk dat wij, niet alleen persoonlijk thuis, maar ook op gezamenlijke momenten bidden. Dat staat later in Efeze hoofdstuk 6, dat we ons laten leiden door de geest in het bidden. Wat gewoon heel belangrijk is. Want God wil onze gebeden gebruiken in die geestelijke strijd. Want wij hebben macht en autoriteit gekregen in de naam van Jezus. Maar dat heb je niet in jezelf, vanuit jezelf. Dat beseffen, ik heb de Heilige Geest nodig. Heilige Geest, bid door mij heen. Heer, spreek door mij heen. In Jezus' naam. En dat wij heel duidelijk onze gedachten laten vullen door de dingen van het Koninkrijk van God. En dat we een keuze maken om helemaal voor het Koninkrijk van God te gaan. Hé, junior. Weet je nog wat je zei in het doopbad? Hij herkende in zichzelf dat hij op een gegeven moment 50% voor God ging en 50% voor deze wereld ging. En hij zegt, nee, dat wil ik niet meer. En dat is de uitdaging. Dat we... Heer, ik wil 100% voor uw koninkrijk gaan. En niet voor, deels voor de dingen van deze wereld, die zoveel tijd en energie en aandacht, terwijl ik eigenlijk de dingen van het koninkrijk van God laat versloffen. Nee. Maar we moeten heel eerlijk zijn, we kennen het allemaal in ons leven. Dat we onszelf soms moeten aanpakken weer. Oh nee, dat we ons weer moeten toewijden. En dat is ook wat de Heilige Geest wil bewerken in ons. Hij wil toewijding in ons leven bewerken. Trouw in ons leven bewerken. He, dat we echt ons richten op het Koninkrijk van God. Dat het Koninkrijk van God baan breekt in deze wereld. Dat je in je omgeving een licht voor Jezus bent. Ik lees verder in Efeze hoofdstuk 6. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet van het evangelie van de vrede als sandalen om uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Voor velen denk ik best een bekend gedeelte. En je zult er al meerdere keren een preek of een studie over gehoord hebben. Maar het is goed om opnieuw op deze Pinksterdag te beseffen dat ook de Heilige Geest dit aan ons hart wil drukken. Want het is menens, mensen. Hou stand met de waarheid als gordel om uw heupen. Het eerste wapen is de waarheid. Want de tegenpartij, die werkt namelijk door leugen heen. Het begon al in het paradijs, na Eva. Hij begon twijfel te zaaien en op een gegeven moment ook heel duidelijk een leugen aan te smeren. Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Hij begint met twijfel te zaaien. En dan zegt hij later, jullie zullen helemaal niet sterven als je van die boom eet. Gewoon een leugen. Daarom is het eerste wapen, wat Paulus ook aanreikt, van onze geestelijke wapenuitrusting, is waarheid. We weten dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. De waarheid is voor ons allereerst een persoon. En dat is Jezus. Voor wie de boze siddert. Hij siddert voor de naam van Jezus. Hij siddert voor het bloed van Jezus. Ook Gods woord is waarheid. Daarom is het zo belangrijk elke keer weer je te verdiepen in het woord, het woord te kennen, het woord te lezen, het paraat te hebben. Dat in gewoon een situatie in je leven, dat je op een gegeven moment een tekst in je gedachten krijgt, wat je weet, dat is waarheid. En dat wat ik net hoorde, is leugen. Daarom is het zo belangrijk om met het woord van God ook bezig te zijn. Vanuit de waarheid weet je wie je mag zijn in Christus Jezus. Dat jij een kostbaar kind geworden bent van God. Vanuit het woord, de waarheid, weet je dat God je hemelse vader is. Dat je bij hem thuis mag komen. Dat hij genadevol is, dat hij liefdevol is. Dat hij een heerlijke bestemming voor je heeft. Dat hij geen veroordelend God is. Maar dat er allereerst genade is. Dat hij op mensen wacht. Dat hij ze wil thuis laten komen in zijn koninkrijk. Dat is waarheid. De waarheid dat je geen slaaf meer hoeft te zijn van de zonden. Dat je vrij mag zijn. Het lied waar wij mee begonnen, die vrijheid. En dat is wat de Heilige Geest wil communiceren. Als ik hier zou prediken en zeggen, wij als Ichters, wij zijn de enige ware kerk. Je moet bij ons zijn om gered te worden. Klinkt allemaal goed. Mooi. Andere kerken hebben niet de volle waarheid. Wij hebben de volle waarheid. En dat is leugen. Dat is gewoon leugen. Het klinkt mooi. En heel veel kerken, groeperingen, heeft men dit wel verkondigd. Je moet echt bij ons zijn. Daarbuiten. Ook al noemen ze zich christelijk. Nee, bij ons moet je zijn. Leugen. En waar baseer je dat? Op de Bijbel. Romeinen 10 vers 9. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Niet bij een bepaalde gemeente, kerk, horen maar alleen door de naam van Jezus. Waarheid. Ons eerste wapen. En het is als een gordel om je heupen. Het is als een gordel om je heupen. Een tweede. De gerechtigheid als harnas om uw borst. Een harnas beschermt je hart, innerlijke organen. En gerechtigheid is als dat harnas. En wie is ons harnas? Dat is Jezus. Jezus zelf. Hij is onze gerechtigheid. Daarom is het belangrijk in Christus te zijn. Want als je in Christus bent, dan ben je gerechtvaardigd. Dan kijkt God naar jou als een rechtvaardige. In Christus Jezus. Want Christus is het einde van de wet, Romeinen 10 vers 4, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Het enige wat je moet doen is heel eenvoudig geloven. En dan wordt hij je gerechtigheid. In Jesaja 61 wordt er ook gesproken over een mantel van gerechtigheid. Dat je daarmee bekleed wordt als kind van het heil. Hij heeft je daarmee omhuld. En dat is iets bijzonders. Ik hoorde van de week een profetisch woord van Cindy Jacobs. Wereldwijd leidt zij ook een profetische beweging. Waar zo'n 50 profeten bij aangesloten zijn. En ze had best wel een serieuze boodschap. Over wat er gaande is in deze wereld. De strijd die er woedt, inderdaad. Tussen landen, maar ook op de universiteitscampussen. En wat zij ook heel duidelijk zei, laat dit een oproep zijn voor de gemeente van Jezus Christus om je uit te strekken naar heiligheid. Laat het, ze zei, holiness and repentance is a sign of revival. Dat er ook iets van een geest van bekering onder de gemeente, de christelijke zal zijn, dat ze zich toewijden aan God. He, dat we dingen waarvan we weten, dat is niet eigenlijk zoals het hoort. Maar ja, het is wel lastig om ermee te stoppen. Dat we in het licht brengen en zeggen, nee Heer, ik wil breken met ongerechtigheid. Ik wil me bekeren. Want als wij heel duidelijk beseffen dat Jezus onze gerechtigheid is, en als we door de Heilige Geest geleid worden om ook heel duidelijk tot inzicht te komen dat bepaalde dingen niet kunnen en ons daarvan bekeren, dan geeft dat ons autoriteit. Dan geeft het ons autoriteit in de geestelijke wereld. Maar als we aan de ene kant zeggen, ja, Jezus is mijn gerechtigheid, maar je blijft bepaalde dingen gewoon in het geheim doen, die niet goed zijn, waarvan je weet, het hoort eigenlijk niet, maar je bekeert je niet van, je verliest je autoriteit om op te staan tegen de boze. Laten wij met elkaar ons toewijden aan wat God van ons vraagt. We gaan dat elkaar niet opleggen. Het is de Heilige Geest die in ons opstaat te zeggen, ik wijd me toe aan Jezus. Het derde wapen wat genoemd wordt in vers 15. Inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. Wij hebben een evangelie van vrede. Die vrede heb je als het goed is zelf ervaren. Gewoon dat je vrede hebt met God. Een vrede die alle verstand te boven gaat, zegt het woord van God. Je kunt je wel eens zorgen maken. De Filippenzen zegt, maar breng al je zorgen bij de Heer. Vergeet dankzegging niet. En wat zegt hij dan? En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je harten en gedachten, ook je gedachten, bewaren, behoeden in Christus Jezus. Dat is... Nou, en wij hebben een evangelie van vrede. Wij zijn vredestichters. Jezus zegt, zalig de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En ja, de illustratie is sandalen, schoenen aan je voeten. Dus een bereidheid om ermee naar anderen te gaan. Een bereidheid om ja, dat te delen met andere mensen. En dat wordt ook genoemd als een van de wapens van de wapenuitrusting. Het vierde. En draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Er worden brandende pijlen afgevuurd. Door de boze. Soms gebruikt hij andere mensen daarvoor. Die soms gewoon een dolksteek geven, als het ware, figuurlijk gesproken. Die dingen die pijn doen, die niet eerlijk zijn, die gemeen zijn. Of soms goed bedoeld en toch pijn doen. Daarachter kan de boze zitten. En hoe kun je deze brandende pijlen tegengaan? We hebben een schild. En dat schild is geloof. Hier ook geïllustreerd. Paulus had denk ik een Romeinse soldaat in gedachten. Vandaar dat ook best wel verschillende plaatjes Romeinse attributen van Romeinse soldaten afgebeeld zijn. We hebben een schild. En dat schild is geloof. En dat schild kun je opheffen. Ik heb bewust een plaatje genomen van meerdere schilden. Want daar stond het Romeinse leger onbekend. Dat ze een formatie maakten met al die schilden naast elkaar. Waardoor ze op de een of andere manier ook de pijlen die door de tegenpartij werden afgevuurd konden tegenhouden. Gebundeld geloof als gelovigen is nog krachtiger. Dat je geloof als het ware bundelt met elkaar. Maar ook als je in je eentje bent en je ervaart, er wordt een pijl, een brandende pijl op je afgevuurd, dat je weet, wat is mijn wapen ertegen? Dat is geloof. Geloof dat de Heer voor je is. Geloof dat Hij voor je strijdt. Geloof dat je gereinigd bent door het bloed van Jezus. Geloof dat de Heilige Geest in je leven is. Dat Hij je gerechtigheid is. Dat Jezus de goede herder is. Laten we dat eenvoudige geloof hanteren, want het is zo krachtig. Draag de verlossing als helm, vers 17. Verlossing, ik heb er wel eens meer over gesproken, dat is het Griekse woord soteria. Wat eigenlijk betekent niet alleen verlossing, niet alleen behoud, maar ook genezing. Ook bevrijding. Laat dat als een helm op je hoofd zijn. Die je gedachten beschermt, die je hoofd beschermt. Beseffende dat Jezus jouw verlossing is. Want zijn naam betekent ook verlossing. Jezus betekent God, Yahweh, verlost. Het laatste wapen wat genoemd wordt, is Gods woord als zwaard. Dat u van de geest ontvangt. Letterlijk staat het, zwaard van de geest. Je hebt een zwaard van de geest. En dat is het woord van God. De Heilige Geest gebruikt het woord van God als een zwaard. Een zwaard waarmee je kan verdedigen, een zwaard waarmee je kan aanvallen. En dat is het woord van God. Dat we het woord van God in ons dagelijks leven gewoon gebruiken. Op momenten dat we ervaren worden aangevallen, of waar je op een gegeven moment, hier moet ik optreden. Waar een stuk ongerechtigheid is. Waar leugen is. En wat hanteer je dan? Het zwaard van de geest. Dat is als een zwaard inderdaad. Ik ga afsluiten. En dat doe ik door wat verder te lezen in Handelingen hoofdstuk 2. We hebben net een gedeelte gelezen. En ik ga verder lezen vanaf vers 22. Waar Petrus was opgestaan en begon te prediken. En hij zegt hier, Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus van Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. En dan ga ik verder. Vers 32. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven. Hij zit aan de rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest ontvangen, zoals beloofd was. Die geest heeft hij over ons uitgegoten. En dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. En toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, broeders? En Petrus antwoordde, kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit deze verdorven generatie. En deze boodschap is nog steeds actueel. Dat mensen besluiten, ik moet Jezus toelaten in mijn leven. Ik moet zijn offer in zijn offer geloven. Dat hij ook voor mijn zonden en ongerechtigheden gestorven is. Je kan je niet zelf redden. Niet door een opeenstaan van allerlei goede dagen. Je hebt een verlosser nodig. En dat is Jezus. En wat hier ook zo mooi naar voren komt. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Voor u geldt deze belofte, dus voor zijn toehoorders. Evenals voor uw kinderen. En voor alle die ver weg zijn. En die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Dus tot de dag van vandaag. Is deze belofte, ook voor de Heilige Geest. Dat die in je leven mag zijn. Dat er een vervulling is met de Heilige Geest, waar je naar uit mag spreken, strekken. Dat je kunt gaan spreken in andere tongen, dat je kunt gaan profeteren. Dat je andere gaven van de Heilige Geest ook toelaat in je leven. Dat we met elkaar de gordel van de waarheid omdoen. Dat harnas van de gerechtigheid. Dat we onze voeten schoeien met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Dat we dat schild van geloof hanteren. Dat we die helm van verlossing opzetten. Dat we dat zwaard van de geest, dat is het woord van God, hanteren. En dan, tenslotte, dat is dat vers waar heel duidelijk ook iets zegt over gebed. Dat je laat leiden in al je gebeden door de Heilige Geest. En dat kan in je eigen taal zijn. Dat kan in het Nederlands zijn, dat kan in het Portugees zijn, dat kan in het Engels zijn, dat kan in het Tamil zijn. Maar het kan ook zijn in die tongentaal die God jou geeft. Je gebedstaal. Dat je laat leiden in je gebeden door de Heilige Geest. Dat we beseffen, Heer, ik heb u nodig. Wij hebben u nodig. Wat verlang jij? Belangrijker nog, wat verlangt de Heer voor jou? Is dat een nieuwe toewijding? Is dat bekering? Beseffen, ik moet dingen in orde maken? Is er een verlangen, Heer, ik heb de kracht van uw geest nodig. Ik heb een eerste vervulling nodig. Ik heb een zoveelste vervulling nodig. Ik stel voor dat we met elkaar reageren op dit woord. Ik had iets in mijn hart, in mijn voorbereiding. Ik wil alle jonge mensen vragen of ze naar voren willen komen. Alle jonge mensen. Ja, wat is jong? Wat is jong? Ik ben 61, dat is niet jong meer, vind ik. Nou, sowieso 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dat is allemaal jong, vind ik, hè? Halleluja. Ga jullie hier maar staan, eventjes.
Tot 35,
denk ik. Tot 35, nou. dan heb ik nog iets op mijn hart. Ik kom zo bij jullie hoor. Ik wil vragen aan de gebedswerkers om koppels te vormen. En ook vooraan te komen staan. Dat je gewoon eventjes koppels vormt met elkaar. En wellicht kan er wat achtergrondmuziek opgezet worden. En dat er een beweging zal zijn van de Heilige Geest. Als je hier bent en iets heeft je aangesproken. Of je ervaart een bepaalde blokkade. Of je hebt een verlangen waar je voor dat er gebeden gaat worden. Dat je gewoon naar voren komt. Dat je naar een van de gebedskoppels gaat. En dat we niet als toeschouwers hier blijven zitten. Maar dat we allemaal in beweging komen. Hè, dus dat kan zijn dat je naar voren komt. Maar het kan ook zijn dat je waar op je plek zit, dat je gewoon even kleine groepjes maakt. En waar je voor elkaar begint te bidden. Hè, waar je zegt van, Heer, ik wil de ander zegenen. Hè, waar je gewoon laat leiden door de Heilige Geest. Bid door de Heilige Geest hen, zegt Efeze hoofdstuk 6. Want de Heilige Geest is hier. En hij wil spreken, hij wil bewegen, hij wil ons opwekken. Hij wil ons niet in dezelfde sleur laten, maar hij wil dat we beschikbaar zijn. Soms is daar bekering voor nodig. Een vernieuwde toewijding. Een uitstrekken naar Heer, meer van u. Heilige Geest, kom over mij. Laat er een honger zijn. Een verlangen zijn. Zullen we dat met elkaar doen? Marie, kom eventjes.
Ik heb de hele tijd al een beeld van een luchtballon. En die luchtballon die staat aan de grond. En er is vuur en er is wind en toch stijgt die luchtballon niet op. Want hij zit vast met nog wat touwen. En hij wiebelt soms wat en ik heb het gevoel dat er mensen zijn die zich ook zo voelen. Je wiebelt wel een beetje, je vindt het wel mooi allemaal, maar je vindt het ook eng. Je bent ook een beetje bang ervoor. En je durft eigenlijk die touwen niet los te maken of misschien los te laten maken. Sommige touwen kun je zelf losmaken, maar andere touwen moet je los laten maken. En ik wil je echt aanmoedigen. Het is een liefdevolle uitnodiging van de Heer zelf. Hij houdt zoveel van je en je hoeft niet bang voor hem te zijn. Hij zegt, wees niet bevreesd, want ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij, dus laat je niet weerhouden. En kom in die vrijheid waar het eerste lied over ging. En dan ga je zweven en nieuwe dingen zien. En nieuwe gebieden ontdekken. Kom.
Ja, amen. Dankjewel, dankjewel. Halleluja. Dus laat er een beweging zijn.